Hoi luisteraar. Je luistert naar een speciale aflevering van Uit Kunst. Een podcastserie over kunst. In deze speciale editie stel ik, Pleuning van de Udenhout, als echte leek alle vragen die je op het gemiddelde kunstfeestje niet durft te stellen. Hier in Galerie Bart zit ik aan tafel met twee opera-giganten. Wie dat zijn? Stephanie Jansen, de bevlogen muzikale duizendpoot die observeert, onderzoekt, verruimt en zich afvraagt. Oh ja, leuk weet je? Zij is degene die je hoort zingen in deze aflevering. Maar ook Sharon Minailo, de muziektheater- en operaregisseur, heeft een Wikipedia-pagina vol aan operaproducties. Maar is daarnaast ook artist creator van het Jonge Talentenprogramma in het Opera voor het Festival van de Nationale Opera. Samen met anderen creëerde zij de animatieopera Undine. En daar gaat deze podcast over. Mocht je nou een kunstconnoisseur zijn, niet getreurd, want naast deze leek zit ook kunsthistoricus Charlotte Thomas, die namens Galerie Bart samen met mij alles te weten wil komen over de animatieopera Undine. Oké, laten we beginnen bij het begin. Undine gaat over de verstorende kracht van een aan plastic verslaafde zeemermin. En zij belandt in het saaie en eenzame bestaan van twee flatbewoners, twee buren van elkaar. De animatieopera die bestaat uit drie actes die allemaal 9 minuten duren. En elke acte wordt dus verteld vanuit het perspectief van één van de hoofdpersonages. Het bestaat natuurlijk uit zang en muziek, maar dus ook uit zwart-witte animaties. En iedere acte die heeft dus een eigen animatiekunstenaar, die allemaal verbonden zijn aan dezelfde bekroonde animatiestudio Paper Panther uit Dublin. Dat is het in het kort. Oké, we weten nu precies wat een animatieopera is, maar wat is dan precies een opera?
Dat is de $1 million question. Plat gezegd, opera is een vorm van theater waarin muziek de motor is. Of ik noem het zelfs de zwarte kracht. Dus muziek is de centraal organisme dat alles in de voorstelling naar zich toe trekt. Dan hebben we het eigenlijk over muziektheater. Hè? Want opera is één vorm van muziektheater. Het is een vorm van theater waarin het zingen centraal staat en zich beweegt. Of opereert binnen de klassieke en de zeg maar, contemporary classical idiom.
Waar kwam dan Undine als animatieopera vandaan?
Dan moet ik toch wel even terug naar een paar jaar geleden. Namelijk naar 2018, een zomer in Oostende, waar ik als solist in een oratoriumproject zong met de thematiek water en sprookjes. En dat was op uitnodiging van Michael Breijs, een bevriende componist, muzikus en ook schrijver uit Vlaanderen, Antwerpen. En ik kwam terug na de zomer, nieuw seizoen, een soort eikpunt voor mezelf van wat ga ik doen, wat ga ik maken. Ik had ook behoefte aan nieuw en anders. En ik was op dat moment aan het lezen in een boek van Joke Hermans. Ik was aan het grasduinen erin en het slaat open op een bladzijde waarin het boek of het verhaal De Aantochtster wordt genoemd van Ingeborg Bachmann. En dat was een verhaal over een zeemeermin die de menselijke kant doorgrondt, het heimwee van de mens naar het verlangen naar een beter, een mooier, een nieuwer bestaan, losgeworsteld uit gekaderde waarden, daaruit willen breken. En dat greep me aan. Op dat moment wilde ik dus ook iets nieuws. En ik voelde dat daar iets zat in die thematiek van die zeemermin. In ieder geval dat idee van ik wil daar iets mee. Ik wil in het verlengde van wat ik in Oostende had meegemaakt, een muziektheaterstuk, heb ik Michael Breijs weer benaderd. En die vond dat een heel leuk idee. Hij noemde het woord opera. Nou, zo groot durfde ik helemaal niet zo te denken. Maar toen dat woord gevallen was, dacht ik natuurlijk aan my good guy friend Sharon Minailo. Want inmiddels had ik verschillende producties gedaan met Sharon. En ik vind ja, zijn scherpzinnigheid en met name zijn integere werkwijze als regisseur zo fijn. En hij weet ook altijd het beste in mij omhoog te halen. Dat ik dacht, die moeten we er zeker bij hebben. En natuurlijk fantastisch dat hij ja zei. Nou, Sharon heeft ons gecoacht in het van alles, in het onderzoeken. Hij heeft ons zelfs opdrachten gegeven. Duik in de morfologie van sprookjes. En wat ik daar tof aan vond was... zowel Micha en ik heel veel bronnen heb geraadpleegd over... wat is de symboliek nu van de zeemeermin? En dat doorkruiste vragen als van... hé, we zitten eigenlijk in een technische nieuwe tijd. Klimaatuitdaging, uitputting van natuurlijke hulpbronnen. En daar past de figuur van de zeemeermin als symbool zo mooi in... Zij is letterlijk glibberig. Zij is een vloeibare oprekker en vervager van grenzen op het gebied van gender. Maar ook mens en niet-mens, mens en dier, mens en object. Dat we ook kwamen van, wat betekent dat eigenlijk om nu mens te zijn en om te gaan met deze ontwikkelingen? En wat betekent het eigenlijk om nu straks mens te zijn en om te gaan met technische, bionische mensen, robots? Nou, al die gelaagdheid zat erin. Uiteindelijk hebben we een libretto geschreven met een plot. De repetities waren daar. We hebben eindeloos gecomponeerd. 1,5 uur muziek gekregen. We hadden een toertje gepland in Oostende bij Theater aan Zee. En hier in Amsterdam. En corona kwam. En ik zag in april, dit wordt niks. Toen ben ik heel snel met Sharon in conclave gegaan. We hadden animatie als... element, scenografisch element op het podium bedacht. Dat ik zei van, wat zou je ervan vinden als we in plaats van een opera op de planken, een animatieopera op doek, op film, een coronaproof kunstwerk gaan maken? Nou ja, het was fantastisch en we hebben gewoon gezegd ja.
Oké, dus het idee was er en jullie waren allebei enthousiast. En wat was de volgende stap? Hoe ga je dan verder?
Ik heb heel veel in mijn toren, zowel lokaal als elders in Europa, want gesproken via Zoom. We wisten dat we 3 actes wilden. Dus de totaal zou iets van 30 minuten duren. En wij wilden het project begin 21. Dus januari, februari wilden we af hebben in verband met een festival enzovoort. En vrij snel werd het duidelijk dat voor 1 animator... om 30 minuten te tekenen, zou heel lang duren. Dus toen ontstond eigenlijk in gesprek met een animator om elke hoofdstuk door een andere animator te laten tekenen. En het grappige is dat dat lag voor de hand. En dus ik heb erover nagedacht en mijn gedachte was... ik kan me voorstellen dat als je in een zaal zit, in een filmfestival bij wijze van spreken, en het is al enigszins een abstract verhaal, en als het elke 10 minuten plotseling een andere animatiestijl komt, dat je eigenlijk niet in ziet. Dat het je steeds naar buiten...
Dat je er niet in komt in het verhaal.
Dat je er niet in komt, ja. En dat is steeds... Elke zeg maar, hoofdstuk zit je, lig je wel daaruit en moet je opnieuw wennen aan de stijl. Maar zij zei eigenlijk iets... Ze zei het tegenovergesteld. Ze zei van, juist omdat het een abstract verhaal is, kan ik me voorstellen dat juist 1 animatiestijl... 30 minuten... eigenlijk counter-effective kan werken. En toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad interessant. Het zijn 3 hoofdstukken, dus het is wel interessant om elke hoofdstuk een eigen signatuur te geven qua tekenstijl, maar wel... het was duidelijk dat alles een beetje monochroom is of zwart-wit. Het is niet volledig zwart-wit, maar de overheersende kleuren zijn zwart-wit. Dus dat saus zit over alle 3 de stijlen. We hebben ook door dat sommige mensen dat helemaal niet doorhebben. Dus blijkbaar helpt het wel om de toeschouwer juist in te trekken, in de film te trekken. Dus ja, dat leek zich te lonen.
Dus die keuze voor een animatieopera is gemaakt, maar dat betekent ook dat je 1,5 uur aan materiaal terug moet brengen naar in totaal 1,5 uur. Hoe viel die klap?
Ik was heel opportunistisch, want het was niks meer of dit. Ja, dan is het voor mij heel makkelijk de keuze te maken. Dit was mooi. En ik moet ook zeggen, ik vind het een heel sterk product geworden.
Het 1,5 uur was ook een keuze van ons. Hè? Want we hadden genoeg muzikaal materiaal inderdaad voor 1,5 uur. Maar het was duidelijk dat 1,5 uur animatiefilm... Ja, dan heb je het echt over een featurefilm.
Animatie wisten wij beide niet. Kost gigantisch veel geld.
En ook gewoon qua script. Het is gewoon een flink werk. De grote vraag is, wat doe je als je een opera hebt... dus die op papier... bestaat, dus tekst en muziek, libretto en muziek. En dat was er aan de half uur. Maar ja, wat doe je ermee als het als je dat vervolgens tot een animatiefilm wil bewerken? En wat een van de dingen die voor mij natuurlijk heel duidelijk was, is dat de personages in de film niet zingen. Stephanie had een gegeven voor de opera, het verhaal over de plastic verslaafde zeemeermin die in het appartementengebouw komt en een soort van verstoring veroorzaakt tussen twee buren, eenzame buren. En die gegeven was er, maar het was duidelijk dat we het verhaal niet opnieuw kunnen vertellen. Sowieso niet in een half uur opera en niet in de vorm van een animatie waarin, zoals ik zei, personages niet hun monden niet bewegen. Dus we moesten eigenlijk het gegeven helemaal opnieuw ontwikkelen. En toen, wat ik deed, is inderdaad nadat ik mijn favoriete muziekstukken heb gekozen en dan teruggestuurd naar Stefanie en Michael, hun reactie op gehoord. En dan hebben wij de definitieve, zeg maar, keuze aan muziek gemaakt. Die heb ik gewoon steeds beluisterd in verschillende volgorde gezet. En zo werk ik vaker. Totdat op een gegeven moment dat ik voel van, ah ja, hier klopt iets. Dat inspireert me. En aan de hand van dus dat volgorde die gecreëerd is, heb ik een scenario ontwikkeld. En dat werd dan vervolgens ontwikkeld, zeg maar, verder ontwikkeld tot een filmscript. Dus dan terug te gaan naar de oorspronkelijke vraag van, wat maakt dit, en wat maakt aan dienen tot een opera? En dat is dat. Er was een idee. En het idee is vervolgens verder ontwikkeld tot een, zou ik maar zeggen, een basisverhaal. Dat werd vervolgens verder ontwikkeld tot muziek. En de muziek was de uitgangspunt voor het beeld. En dat is voor mij, en dat is wel heel subjectief, daar ligt de kern van de opera. En dat is de relatie tussen bewegende beeld en muziek. En eigenlijk door die twee naast elkaar te zetten, ondersteund door tekst, ontstaan nieuwe dimensies er eigenlijk tussen deze verschillende media. En daar, dat wat ontstaat bij de combinatie van de drie lagen, dat is waar de kunst in zit.
Want dit is dus een uniek gegeven. Het is de eerste echte animatie-opera.
Het voelt als uniek, want het voelt dat dit uit fascinatie is voortgekomen. En dat vind ik al uniek. Dit is iets wat we buiten de lijntjes hebben ingekleurd. Zo werken Sharon en ik dus heel graag. We hebben niet de pretentie dat we nieuw maken, maar wel in onszelf willen vernieuwen. En ik denk dat dit kunstwerk daar wel weer een uiting van is geworden. Ja.
En ik denk dat vanuit de traditionele opera publiek zou natuurlijk de vraag ontstaan van, ja, maar is het een opera? Omdat de figuren niet zingen. Dus is het eigenlijk een opera? En ten tweede zitten we natuurlijk met het muzikale idioom. Want het is, en dat vind ik heel tof, het is ons echt heel mooi gelukt. En voornamelijk natuurlijk bij ons bedoel ik jullie, dus Michael en Stephanie, om een hele goede en slimme mix te maken van hedendaags klassiek, singer-songwriter.
De productie, want dat is echt belangrijk. Ja, want uiteindelijk, door het animatie-opera-idee, heb ik ook Richard van Kruisdijk gevraagd om de productie, de muziekproductie te doen. En hij heeft ook echt een enorme laag toegevoegd aan de muziek.
En als leek, neem me even mee. Want als ik naar jullie voorstelling wil, koop ik een concertkaartje? Ga ik naar het theater? Kijk ik het in de bioscoop, want het is een animatie. Wat is de vorm?
We hebben dus en een film die zelfstandig kan opereren op animatiemuziekfestivals. Daar doen we ook onze aanmeldingen op. Maar wat voor mij toch ook heel interessant is, om toch dat live aspect van die live muziek daarbij te kunnen vertonen. En dat is ook gebeurd. Dus we hebben een heel mooi product ontwikkeld, wat in verschillende markten iets kan betekenen. En zelf sta ik natuurlijk liefst op festivals waarin we live muziek kunnen doen.
Nou ja, en er blijft natuurlijk een zoektocht. Want ik moet wel toegeven dat als je de film kijkt op als film, dus digitaal zonder live muziek, in ieder geval op een televisie of op een computer, geeft het Het werkt, maar voor mij mist het een bepaalde...
Grandeur, de grootte.
De grootheid.
Impressionante.
Ja, precies.
De impact van als je het op een groot scherm ziet.
De bigger than life. Aan de andere kant, ook dat creëert een bepaalde gevoel van... Ah, maar omdat ik zowel naar de mensen op toneel kijk als naar de schermen... moet ik mijn aandacht
verdelen.
We moeten de perfecte vorm nog zien te vinden van hoe presenteren we dat... Ja. Het werkt op elke manier, maar tegelijkertijd... elke vorm biedt eigenlijk andere mogelijkheden aan. En dat vind ik ook wel heel interessant. Dus het blijft een soort van... juist omdat het niet, omdat het geen eenduidige, noem ik dat even, een hokje heeft... dan is het elke keer dat je dat dat je dat presenteert... suggereert het meteen nieuwe mogelijkheden en nieuwe richtingen.
En hoe wordt het dan eigenlijk ontvangen door die festivals waar je aanmeldt en door het publiek zelf? Weten jullie dat al?
Nou, zoals al eerder gezegd, we hebben te maken met een animatiefilm... maar met een animatiemuziekfilm, met een animatieoperafilm. Ons product is in die zin weer moeilijk te plaatsen. Maar goed, we zijn geselecteerd. Er volgen nog meer screenings. Maar we hebben nog niet direct respons over hoe het ontvangen wordt. Wat we wel hebben gemerkt bij onze livevoorstelling, dat mensen... En dat was eigenlijk ook vanaf het begin van mijn bedoeling. De verwondering slaat toe. Waar kijk ik naar? Wat hoor ik nou? Dat mensen eigenlijk overweldigd worden. En dat heeft ook te maken... Er zijn natuurlijk verschillende lagen die je aanspreekt. Je hebt een beeldtaal, je hebt een muziektaal. Je hebt ook nog een tekstlaag die erin zit. Er zitten zoveel lagen in. En we vertellen niet een plot van A tot B... Het is een heel. Ja, het nodigt uit om in een nieuwe werkelijkheid te stappen. Dus dat maakt het ook. Ja, daar zit de verwondering ook in. Van daar jezelf in ontmoeten. En van dit heb ik nog nooit gezien. Ik heb eigenlijk weinig referentie hierbij. En wat gebeurt er dan met jou als kijker of als toehoorder? Dat vind ik heel mooi.
Ik vind het een mooi woord dat Stephanie steeds gebruikt, de verwondering. Want in een wereld, in een soort van een samenleving waarin we heel rationeel bezig zijn, heel erg ook emotioneel, maar altijd alles willen, zeg maar, rationaliseren. En dat we heel, ik merk dat we steeds banger worden van verbeelding, dus van iets die eigenlijk op zichzelf staat en dat je niet meer kan begrijpen of analyseren aan de hand van de relatie van dat kunstwerk tot je eigen leven, tot de werelden buiten, tot politiek en tot maatschappij, dat het steeds zowel voor kunstenaars als voor publiek heel eng wordt. Want dan voel je eigenlijk verlaten, je zit daar alleen met dat kunstwerk. En hoe verhoud je daaraan als je de ratio niet kan toepassen? En dat vind ik ergens dus wat Andien ook doet. Het gaat voornamelijk om dat gevoel van dat je ergens in de fantasiewereld binnenkomt en dat je eigenlijk alleen daar zit met de fantasie. Ik vertel het allemaal van natuurlijk, het is dat vorm, dat soort van artistieke antagonisme plaatst dit project ook eigenlijk weer. Het is nog moeilijker om dit project te programmeren. Hè? Dus dat natuurlijk, want als het publiek vandaag meer, zeg maar, rationele en collectieve verhalen zoekt. En hebben wij juist een hele subjectieve, individuele, eigenaardig verhaal gecreëerd. Ja, dan ga je eigenlijk tegen de trend in. En ja, daarmee plaatsen wij onszelf eigenlijk buiten de heersende paradigma. Wij zien het als bevrijding, maar tegelijkertijd dat maakt het project ook. Nou ja, dat is eigenlijk terug naar Andien de figuur. Dat is de shapeshifting. Het is natuurlijk geen verhaal over mijn homoseksualiteit of haar vrouw zijn of zoiets. En dat zijn natuurlijk dingen die veel makkelijker zijn om te verkopen op het moment.
Ik ben ook heel benieuwd naar de respons van het publiek. Want als ik denk aan opera, dan denk ik aan een soort highbrow, elitair gegeven. Terwijl animatie maakt het dan weer net heel laagdrempelig. En door die twee te combineren, denk ik dat je echt... Volgens mij gaan mensen echt mindblown in de bioscoopzaal zitten en... Zoals jullie aangeven, verwondering ervaren en echt zoiets wat heb ik nu gezien? Ik heb eigenlijk opera en iets laagdrempelig als animatie samen ervaren. En ik hoop ook echt dat mensen ook een soort bevraging stelt bij opera aan zich. Als een opera hoeft niet zo elitair te zijn en ik denk dat het ook wel nog
dat is ook
toegankelijker kan worden.
Ja, het woord opera stoot af. Het is ook niet voor niets dat bijvoorbeeld Rotterdam, Opera Dag Rotterdam nu de naam hebben veranderd in O. Ja. Maar een van de mooiste reacties die we hebben teruggehoord was... Het was zo prachtig. Maar ik denk, als ik twee pilletjes op had gehad, dat ik het dan ook nog had begrepen.
Ja. Omdat het op zo'n niveau zit, dat ze het even niet kunnen vatten.
Ja, ik moet toegeven dat ik heb hem ook gezien en ik heb ook wel eens echt stom verbaasd ernaar zitten kijken van wat gebeurt hier. Maar het is ook, die verbazing die doet ook iets heel moois met je.
Nou, ik moet toegeven, dat zit natuurlijk ook in een... Want de dramaturgie of de... Ja, de dramaturgie die dat wij hier toepassen... is de dramaturgie van de videoclips. En het idee is dat op het moment dat de beeld toegevoegd werd aan de muziek... werd de muziek plotseling iets anders. Werd groter dan zichzelf. Dus 1+1, beeld plus muziek, wordt niet 2, maar 3. Dat is wat wij eigenlijk hier doen. Maar het resultaat daarvan is altijd wat, zou ik maar zeggen, in de theorie... heet een traumatische ervaring. Of ik had een professor op universiteit, Mieke Kolk, die dat altijd noemde. Dat een goed kunstwerk moet altijd een haartje in de soep hebben. Er moet iets zijn die jou als toeschouwer eigenlijk in de war brengt. En dat soort van aanpak, dat noem ik dramaturgie, dat zit echt inherent in mijn werk, maar zeker ook in Andine. Want het is wel ergens de behoefte, ja, dat elke keer opnieuw kunnen zien en elke keer iets anders ontdekken, maar in ieder geval zich nooit vervelen.
En als jullie na dit alles, na dit hele proces van verwondering en het creëren van iets unieks, de luisteraar nog iets mee zouden willen geven, wat zou dat dan zijn?
Ik ben persoonlijk in de fase van de verbeelding. We zijn te veel bezig met het denken. Eigenlijk geloof ik dat door verbeelding, en eigenlijk om ons meer op verbeelding te concentreren, kunnen we ook empathie naar elkaar tonen. En veel meer eigenlijk dat wat we niet begrijpen, wat we nu lijken heel erg bang voor te zijn, leren begrijpen. En niet eens leren begrijpen, maar leren integreren.
Dat is voor mij het woord verwondering. Verwonder je maar. Wil het inderdaad niet begrijpen. Kijk wat er dan van binnen gebeurt. Ik ben meer de intuïtieve, naïeve kunstenaar die vanuit die stroom werkt. En ik geloof daar eigenlijk heel erg in.
Oh ja, en vooraleer dat we de aflevering echt afsluiten, kan ik met veel plezier meedelen dat wij ook van plan zijn om Undine een movie night te geven in de galerie. Dus ik zou vooral zeggen, houd in de gaten en kom vooral ook langs. Want het is een animatieopera die gezien moet worden. Met nadruk op moet worden.
Hey luisteraar, daar ben ik weer. Ben je nu benieuwd naar meer, naar dit gesprek? Kijk dan op www.becomingandine.com. Wil je meer informatie over Stephanie Jansen en Sharon Milano? Kijk op stephaniejansen.nl en studiomilano.com. Nog niet klaar met podcast over opera luisteren? Sharon heeft net een nieuwe podcast gemaakt. Eva is een gesproken opera podcastserie, gemaakt door Studio Minardo. In aflevering 4 hoor je een bekende stem. Het zou zomaar Stephanie Jansen kunnen zijn. Oh ja, bijna vergeten. Hou Galerie Bart in de gaten voor de movie night van Andine. En blijf vooral nog even hangen, want hier volgt een voorproefje.